Tja, de eerste 4 maanden van 2024, die zijn voorbij. Bijna. De vraag is, hoe gaat het? Met de hectiek van het leven. Heb je eventjes zin om even sharp gewaar te zijn van je gedachten? Dan is mediteren echt iets voor jou. En of je nou ervaren bent of onervaren, dit wordt top. Meditatie. Van 1 tot 10 mei. 10 dagen lang, elke ochtend en avond, een geleide meditatie. Door meer dan 20 experts. Michael Pilacic, Jan Geurts, Faya Laurens, Koen de Jong. Maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ga naar koekeroe.nl/meditatie. Meld je aan en bouw aan een nieuwe gewoonte. En ja, dat samen doen, dat is krachtig, jongen. Dat is power. Elke ochtend en elke avond live is het helemaal gratis. Dus meld je aan. Het is makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie.
Hoe gaat het met jou?
Goed. Ja. Net terug van een wat langere reis in de Verenigde Staten. En daarna Lowlands nog gedaan.
Ja,
en
nu, ik ook.
Je was er ook?
Ja, ja zeker. Ja. Oh, cool. Vol gewoon.
als werk? Of
nee, totaal als mens. Ja, 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 precies.
Ja, heel goed. Ik was wel werken met de school.
Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. Oh, ik ben er wel van langs gelopen. Ja,
ja. Ja.
Zeg maar, ja.
En nu begint het echte leven weer. Hè? Dat is weer gewoon werken. Ja. Maar het is, ik ben super blij met het boek. Super blij dat ik ook dat proces nu is afgerond.
Ja, dat was wel een proces. Dat,
in de vorige keer dat je me interviewde, zat ik er echt middenin. Ja. Daar ben ik ook niet zo positief over, volgens mij. Het was een project.
Ja, ja, ja. Ja, maar de vorige keer voor Koekeroe bedoel je?
Mm-hmm.
Ja. Ja, dat is lang geleden, want dat was echt nog ademtorenwerk. Ja. Een van de eerste serie, zeg maar.
Ja, ja, precies.
Je bent al genoeg. Dat is de titel. Mentaal gezond in een gestoorde wereld is de ondertitel. Wat ik een hele lekkere vind, want dan voel je gelijk van... ik ben niet gek, de wereld is gek.
Het ligt niet aan jou.
Nee, het ligt al
niet alleen aan jou.
Nee. Er waren ook momenten... ik voelde me zeker niet aangevallen, maar ik dacht ook wel... ja, god. Eens even kijken. Laat ik die er gelijk even bij pakken. Om 5 uur opstaan, in je bullet journal schrijven... je intenties alignen, koud afdouchen... meer volgens je kernwaarden leven... in de spiegel zeggen dat je de moeite waard bent... mediteren tot je een ons weegt... een half uurtje per dag lachyoga... vegan of glutenvrij gaan eten... negatieve mensen uit je leven bannen... de stilte in jezelf opzoeken... erover praten met een life coach, een energiecoach... een lichtwerker of spiritueel begeleider... een smoothie drinken met spinazie... een inspirerende quote opzoeken... sport om daarmee endorfines aan te maken... doen wat energie geeft zodat het weer gaat stromen... jezelf verwennen met een enorme ontploffende badbal met glitter... en dan gaat het een beetje over wat jij zelf pulp noemt.
Ja.
En ik dacht, dit
ik
is...
heb het niet alleen maar op jou geschreven, hoor. Dat is...
maar het voelde wel, ik denk, ja...
het dit was is, geen persoonlijke aanval.
Dit is wat Koekeroe is.
Ja, ja. En dit, misschien kunnen we daar nog een leuk gesprek over hebben... over de zin en onzin van zelfhulp. En laat ik wel even... want het was dus niet bedoeld als een aanval.
Nee, dat heb ik het
ook
niet.
En ik weet ook... kijk, de meeste van deze dingen werken ook best wel goed... Waar ik alleen wel tegen het geweer, me tegen het geweer instel, of wat ik een beetje aanval, is het idee dat je daarmee per definitie gelukkiger wordt.
Ja.
En dat is. Er is natuurlijk nu heel veel aandacht voor mentale gezondheid. En dat kan ik eigenlijk alleen maar toejuichen als psycholoog. Maar er is ook. Een van de dingen waar het boek over gaat is prestatiedruk. Ja. Op heel veel gebieden in ons leven. En waar ik een beetje voor vrees of wat ik een beetje signaleer... is dat die prestatiedruk zich nu ook heeft verplaatst... naar onze mentale gezondheid. Dat je vooral moet laten zien hoe buitengewoon gelukkig je bent.
Ja.
En succesvol en verlicht en spiritueel. En daarmee wordt vaak ook een beetje de illusie gewekt... van als je maar binnen al deze hokjes kleurt... als je deze dingen allemaal maar goed doet... dan word je vanzelf gelukkig.
Ja.
En het lastige is, dat is ook een boodschap die we graag willen geloven. Het is een boodschap die goed verkoopt en het komt ook omdat we heel graag willen dat ons geluk maakbaar is en dat we dat zelf in de hand hebben. Maar het creëert ook wel een beetje, laten we zeggen, ongezonde prestatienormen op het gebied van mentale gezondheid.
Ja, ja, ja.
Dus dat is wat ik bedoel met die zelfpulpkant. Iemand die zegt... Of auteurs die zeggen, coaches die zeggen... het lukt als je maar hard genoeg je best doet. Door deze 5 stappen te volgen word je helemaal gelukkig. Dat is... Ik vind daar een beetje een akelig en een naar kantje aan zitten. Namelijk mensen die dat proberen en die dat niet lukt... Heb die denken,
zelf,
het ligt aan mij.
Ja, ja,
ik doe het toch allemaal goed en waarom lukt het mij dan niet? Dus dat is een beetje waar dat hoofdstuk over zelfpulp over gaat. Zonder dat ik daar nou namen bij heb genoemd. Nee, ik ben laatst wel nog een keer aangevallen door een hele bekende coach in Nederland, die ik verder niet zal noemen daarover. Maar die zegt dat het de loservisie op geluk en succes is. Dus nou ja, dat omarm ik dan maar, denk ik.
Nou ja, ik ben blij met de ondertitel van Koekeroe. Namelijk niet zozeer om je beter te voelen, maar om beter te worden in voelen.
Ja.
Waarbij het dus waarbij het helemaal niet gaat over geluk.
Nee, precies.
En dan is maar goed.
Nee, ik denk dat het een hele belangrijke nuance is. En kijk, het idee waar ik een beetje tegen ageer is dat idee van de beste versie van jezelf worden.
Ja. Ja.
Ik denk altijd, de beste versie van jezelf ben je al. Want je bent de enige versie van jezelf die je ooit zult zijn. Ja. En als de beste versie van jezelf is dat je af en toe je op de bank vergrijpt aan Netflix en een zak paprika chips, dan is dat ook prima.
Mm-hmm.
Waar het boek vooral over gaat, is dat idee dat we heel snel krijgen van alles wat we zien en alles wat we zo ongeveer horen van je bent nog niet goed genoeg. Mm-hmm. Want je hebt nog niet dat lijf, of je hebt nog niet dat leven, of je hebt nog niet zoveel volgers, of je bent daar nog niet en je mag dus nog niet tevreden zijn met jezelf.
Nee.
Dat is het idee waar ik een beetje boos om ben en waar ik dat boek ook voor
heb. Heel mooi. En dat is dan eigenlijk opgedeeld in drie delen.
Ja.
Hoe we het zijn kwijtgeraakt, hoe we het zouden kunnen terugvinden en ook hoe het systeem eigenlijk veranderd zou kunnen worden.
Ja.
Dus dat
zijn
dingen die ik zeker ook wil bespreken. Had wel, op een gegeven moment heb je het erover dat er gewoon steeds minder clubjes zijn.
Ja.
En toen dacht ik, ergens is het clubje zelfontwikkeling, zou ik maar zeggen, is dan toch ook een soort van tribe waarbij je aansluit. Dus in dat opzicht, ik zeg niet dat het een nieuwe kerk is, helemaal niet.
Nou, ik denk dat je daar wel een heel eind mee in de buurt zit. Ik denk wel dat het heeft zeker religieuze aspecten. Of laat ik het zo zeggen, ik denk dat mensen zich bij spirituele clubs aansluiten om dezelfde reden als dat ze dat bij een kerk zouden doen. Namelijk om ergens bij te mogen horen.
En dan heeft het wel weer een positief.
En dat is ook het positieve aspect van religie en ook van spiritualiteit, denk ik. Dat het je in contact brengt met anderen.
Ja.
En ik denk ook dat dat de juiste manier van spiritueel zijn is. En niet zozeer die vorm van spiritualiteit die heel erg gaat over ik en mijn behoeftes. En wat ik wil van de wereld.
Maar het is een dunne lijn, want ik ben met je eens, die prestatiedrang, en dat was vroeger ook al in de kerk, met ik kom echt elke zondag, of weet ik veel wat
ik ze geloof daar meer dan.
Dat zit er natuurlijk ook in.
Ja.
Een term die ik echt niet kende, die in dit kader wel van belang is, denk ik. Dat gaat over een tribe, zeg maar. Interdependent.
Ja.
Kan je dat uitleggen?
Ja, dat zit dus. In het Engels heb je dat heel mooi, in het Nederlands eigenlijk niet. Maar dat zit dus eigenlijk tussen onafhankelijkheid en afhankelijkheid in. En ik zou zeggen, als mens ben je over het algemeen hopelijk niet afhankelijk of niet te veel afhankelijk, dat je niet zonder anderen kan. Maar je bent ook niet, en dat is het idee, volgens mij slaan we daar een beetje door. Hè, de pendule zwaait een beetje die kant op. Ja. Dat we onafhankelijk van iedereen en alles moeten zijn. En dat het heel erg gaat over onszelf en onze positie in ons leven. En dat we los van anderen willen leven, omdat dat het ideaal zou zijn. Of misschien met ons kerngezin of met onze relatie en misschien een paar goede vrienden daarbuiten, maar zeker niet veel meer dan dat daarbuiten. Omdat we onafhankelijk van anderen in de wereld willen staan. Maar als mens zijn we volgens mij interdependent. Dus we zitten er een beetje tussenin. We kunnen wel los van anderen bestaan, soms.
Mm-hmm.
Maar we hebben in bepaalde opzichten toch ook anderen in ons leven nodig.
Ja.
En ik denk, kijk, een van de grote thema's in het boek is eenzaamheid.
Ja.
Eenzaamheid enerzijds en verbinding anderzijds. Ik denk dat dat een van de grote ziektes van onze tijd is. Dat we steeds eenzamer worden, omdat we ook steeds meer op ons eigen eilandje ons terugtrekken. En je had het over clubjes inderdaad. Dat is dus een van de dingen waar je dat aan ziet ook. Dat we hebben bijvoorbeeld steden steeds meer zijn gaan inrichten op snel even ergens naartoe en niet te lang blijven hangen.
Nee.
Maar ook dat we bijvoorbeeld minder lid zijn van politieke partijen, minder van verenigingen, minder van buurten waar we actief in deelnemen. Dus wat dat betreft gaan we ons steeds meer op onszelf richten. En dat is toch ook wel een heel eenzaam bestaan.
Ja. Maar het is een beetje dat spel tussen aan de ene kant inderdaad verbinding hebben met jezelf en dus hopelijk ook met anderen.
Ja.
Maar toch ook dat autonome bewaken.
Ja.
Maar jij zegt, daar is het misschien iets te ver naar doorgeslagen.
Dat denk ik wel. Ja, in de psychologie heb je de term die daarvoor wordt gebruikt, is getting along versus getting ahead. En je hebt het beide nodig. Je moet samen kunnen zijn met anderen, want daar kom je veiligheid vandaan. Maar je moet ook proberen om af en toe je nek uit te steken om net even een stapje verder te gaan. Maar ik heb wel, ik heb de indruk dat dat niet helemaal in balans is. Dat nee. we niet zozeer met getting along bezig zijn en dat we graag haantje de voorste willen zijn.
Ja.
En dat het er ook wel voor zorgt dat je soms terugkijkt en denkt, waar zijn al die anderen nou?
Ja. Nou, die eenzaamheid, ik vond dat mooi om, ik vond het eigenlijk heel pijnlijk om te zien hoe heftig dat is. Jij schetst dat het eigenlijk, nou, als ik het goed citeer, gelijk staat aan alcoholisme. En dat het bijna, dat roken ongeveer nog slechter voor je is.
Ja, dat klopt. Het is altijd een beetje moeilijk om daar precieze aantallen op te plakken. Maar dat komt inderdaad uit het werk van Nerina Hertz, die daar een boek over heeft geschreven. Dat heet The Lonely Century. Volgens mij zegt zij, eenzaamheid is ongeveer qua gezondheidsproblemen min of meer hetzelfde als 10 sigaretten per dag roken.
Ja.
En een van de meest gezonde dingen die je voor jezelf kunt doen, zeker als je wat sociale vraagstukken hebt, zeg maar, is je aansluiten bij bijvoorbeeld wel zo'n clubje. Ja. Of bij een sportclubje dat elke week bij elkaar komt. Of dat je iets doet om bij andere mensen te kunnen zijn. Want dat vergeten we nog wel eens in onze huidige, laten we zeggen, nadruk op het ik. En wat wil ik en waar sta ik in mijn leven? Vergeten we het wij nog wel eens. En dat wij is heel erg belangrijk voor onze mentale gezondheid.
En tegelijkertijd, want je kan nu als je dit hoort denken, oh ja, nee, maar echt, ik heb heel veel vrienden op Facebook of Instagram of wat dan ook. Jij gaat fucking, dat vind ik mooi, keihard in tegen social media.
Ja, ja, ja.
Je
ja,
legt
ja.
een link die ik echt mooi vind, namelijk dat het vergif is sowieso. Maar ook dat de Googles en de Facebooks van deze wereld, dat die het ook gebruikers noemen.
Ja.
En dat had ik me nooit gerealiseerd.
Ja.
En gebruikers, ja, dat heb je. Dat eigenlijk kennen we dat alleen van drugs.
Ja, dus het wordt gebruikt voor social media en voor harddrugs. Ja, algemeen. Ja, dat klopt. En ik, dat is geen toeval, denk ik. Want zoals een van de bekende internetregels gaat of wetten gaat, als jij niet betaalt voor iets, dan ben jij zelf het product dat wordt verkocht. En dat is in dit geval ook zo, denk ik. En we hebben gewoon te maken met... Ik was dus in de Verenigde Staten, hadden we het net al van tevoren kort over. Was ik even bij in Silicon Valley ook. Okay. Om daar eens even de sfeer op te doen, sfeer te proeven. Nou, niet echt een hele vrolijke sfeer, kan ik je vertellen. Maar dat zijn dus mega bedrijven. Ongelooflijk machtige en ongelooflijk grote bedrijven die als enige doel hebben een algoritme creëren waarmee ze jou zoveel mogelijk te pakken kunnen krijgen. En daar doen ze eigenlijk, er is niks off limits qua strategieën. Ze gebruiken je emoties tegen je, wat ook de reden is dat iedereen altijd zo boos is op Twitter, omdat dat daarvoor gemaakt is.
Ja.
Ze gebruiken allerlei andere sociale manipulatie, allerlei trucs die ook in, laten we zeggen, gokautomaten zitten om jou zo lang mogelijk op je feed te houden. Allemaal om te zorgen dat jij zoveel mogelijk aandacht en tijd daar besteedt, zodat producenten van spullen jouw spullen kunnen verkopen middels marketing en reclame. Dat is de reden dat die platforms er bestaan. Maar ondertussen heeft het een enorme impact op onze mentale gezondheid. Je wordt er gewoon echt niet gelukkiger van. Je wordt er asocialer van. Je raakt je communicatieskills kwijt. Je raakt er ongelooflijk veel tijd aan kwijt. En je wordt er absoluut niet gelukkiger van.
Nee. Dus dat, maar helemaal nooit, want ja, ook weer dat stukje verbondenheid.
Is
ja.
ook zo, ja. Je kunt je afvragen of... Ik zou zeggen, het is niet zo dat er helemaal geen positieve toepassingen van social media zijn. En ik noem het dan wel vergif voor je hoofd. Maar je zou kunnen zeggen, ja, alcohol is ook gewoon vergif voor je lichaam. En toch drink je af en toe een biertje, zeg maar.
Met mate.
Met mate.
Ja.
Al raken sommige mensen daar ook behoorlijk verslaafd aan natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook best positieve dingen hieraan. Een van die dingen is dat mensen die zich heel alleen voelen met een heel specifiek probleem een lotgenote kunnen vinden. Maar dan zou ik nog zeggen, gebruik dan die socials om dat te vinden en niet om al je contact op te doen. Want ik zou zeggen dat digitale contact dat je hebt met mensen, ook al zijn het echte mensen van vlees en bloed, is toch een slap aftreksel van echt contact met mensen hebben. Met mensen, mensen in de ogen kunnen kijken. Dus er zijn wel degelijk positieve kanten aan. En natuurlijk, ik gebruik social media
dat vroeg
ook
me af. Hoe doe je dat zelf?
Ik heb inmiddels wel iemand die dat voor mij doet.
Ja, ja.
Dus dat is dan de oplossing die ik heb.
Ben je zelf helemaal nooit meer even een bepaalde tijd kansloos aan het scrollen?
Nou, ik probeer... Nou ja, ook... het lastige is, als ik bijvoorbeeld Instagram op mijn telefoon heb staan, dan ben ik dus gewoon subiet 30 minuten per dag
maar
aan het scrollen.
Maar je hebt dat nu niet op je telefoon staan?
Nee. Ik zit dan in de vreemde positie dat ik iemand kan betalen om dat voor mij te doen. En dat ik ook denk dat dat een goede investering
is
voor mijn eigen zielerust.
Eigenlijk.
Of die zegt wel af en toe van, hey, je hebt een nieuw berichtje, moet je even op reageren, zeg maar. Ja. En alles doe ik via mijn browser, wat ook een stuk minder verslavend is dan op mijn telefoon.
Ja, dat is wel goed,
En verder ben ik op al die platforms ben ik eraf, behalve LinkedIn. En dat is toch net een iets minder verslavend medium. Ja. Al heeft het ook zo'n verslavende kantjes hoor. Dus ik ben heel selectief in wat ik dan wel doe. En ik probeer zoveel mogelijk afstand tussen mij en mijn social media profielen te zetten. Ik ben nog aan het twijfelen of ik er niet helemaal af moet op een gegeven moment.
Maar ja, je bereikt er ook.
Dit is mijn boodschap. En die wil ik toch onder zoveel mogelijk mensen verspreiden. En ik wil mezelf ook niet al te veel in de voeten schieten. Maar als je...
Kijk, ik heb ijdele hoop dat het algoritme soms ook zo werkt. Dat mensen wel op zoek gaan naar... Ja, wat ik maar even de positieve connectie noem. Ja. En de inspiratie.
Zeker.
En ja... Maar ik ken dit heel erg. Daarom vind
het is een ontzettend dilemma. En wat we natuurlijk eigenlijk nodig hebben is socialere media.
Ja.
Die niet gaan over het verkopen van je aandacht aan adverteerders. Nee. Maar waar je gewoon zegt, nou, we betalen €5 per maand voor een service.
Ja, precies. Want
is het daarop ingesteld.
Jij zegt eigenlijk in het laatste hoofdstuk wat gaat over het systeem veranderen.
Ja.
Zo van, er zou een verbod moeten komen op het verkopen van persoonlijke data.
Ja.
Waar, gewoon alle social media op gebaseerd zijn.
Ja.
En dan zeg jij, dan zou je gewoon een abonnement nemen, betalen voor de service.
Ja, zoals je dat voor heel veel andere dingen ook doet. Dus dat kan prima.
Maar denk je dat het terug te draaien is?
Als individu, laat ik zo zeggen. En ik denk dat je als individu alleen maar kan nadenken over hoe je daar het beste zelf mee om kunt gaan. En dat je kunt nadenken over wat je daar zelf mee moet in je leven, zonder dat je er helemaal gek van wordt, zeg maar. Hè? Dus dat is wat je als individu kan doen. Maar ik denk dat er gewoon op landelijk of misschien op Europees...
Ik wil zeggen, dit is een mondiaal ding.
Ja, moet hier gewoon een halt toegeroepen worden.
Ja.
En ik word een beetje moedeloos en moe van al die mensen die zeggen, ja, dat kan niet, want die zijn veel te machtig en zo. Ja, ze hebben ook een enorme... Hè, de Facebooks en de Meta's van deze wereld hebben een enorme invloed op hoe we ons voelen. En daar kun je wel degelijk iets aan doen. Je moet er wel voor kiezen om dat wel te doen.
Ja, maar even, ik bedoel, misschien ben ik dan toch wel van die kant die zegt, ja, het kan. Omdat ik gewoon denk, ja, welke instantie, er bestaat geen wereld echte instantie die hier op kan aansturen. Het zijn allemaal natuurlijk landen of continenten.
Dat is het lastige. En dat is natuurlijk sowieso, om het even breder te trekken met onze wereld nu, het grote probleem dat we nog nooit een wereldwijd probleem hebben opgelost.
Nee.
Omdat we denken in landen of misschien in grotere samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie. Volgens mij, wat was het nou? Ik moet even graven in mijn geheugen hoor. Maar volgens mij als Facebook of Meta een land zou zijn geweest, zou het economisch gezien het op 6 na grootste land ter wereld zijn.
Gewoon,
volgens mij. Dus dat is de orde van grootte van deze megabedrijven. Dus die zullen nooit een prikkel hebben vanuit zichzelf om hier iets aan te doen. Maar goed, er zijn ook dingen die niet mogen op internet. En waar we erg mee bezig zijn om die buiten de deur te houden. En we zeggen van kinderporno, zeggen we ook niet. Nou, daar kunnen we niks aan doen, laat maar.
Nee.
Dus als je het belangrijk genoeg maakt, dan kun je er volgens mij wel degelijk iets aan doen.
Het is al eventjes gevallen, eigenlijk toen we het een beetje hadden net over alleen zijn en toch connectie.
Ja.
Jij noemt dat, vind ik een mooie, de mythe van het individu.
Ja, precies. De mythe van het individu is overigens niet een term van mij. Dat is een term van mijn favoriete dichter, Kay Tempest. Nou, we hebben het straks nog over boeken, dan zal ik daar nog iets over zeggen. Maar die heeft het vaak over de mythe van het individu. En de mythe van het individu is het idee dat je het als individu zelf zou moeten rooien in de samenleving en in je leven.
Ja. Wat ook wel weer een beetje waar is, toch?
Nou,
of niet?
Je bent dus niet volledig overgeleverd aan, laten we zeggen, je genen of je omgeving of je sociale omgeving. Maar helemaal los van anderen sta je dus ook niet.
Nee,
dat is in ieder geval een van mijn grote conclusies in het schrijven van dit boek. En ook dingen die ik in mijn eigen leven gemerkt heb. Je hoeft het niet alleen te doen. En sterker nog, je kan het niet eens alleen doen. Je hebt andere mensen nodig om je goed te voelen over jezelf en om ergens bij te horen. En dat is fundamenteel voor wie je bent. En toch is die nadruk op het individu iets dat ons al heel erg vroeg vanaf onze kindertijd wordt ingegoten. Het gaat om jouw cijfers en jouw keuzes in het leven. En niet zozeer over de mensen waar je bij hoort of over het maken van je sociale netwerk. Dus dat is de mythe van het individu. Dat je dus dat geluk en succes volledig maakbaar zijn als je er maar hard genoeg je best doet. En dat je dat het allerbelangrijkste jijzelf is in deze wereld. En dat je daar vooral de nadruk op moet letten. En ik denk dat dat dus een van de dingen. Kijk, we hebben nu een paar van die dingen genoemd waarvan ik zeg dat zijn de grote problemen op het gebied van mentale gezondheid als het aan mij ligt. Social media is er een van, maar dit is er zeker ook een van.
Ja. Maar toch, jij zegt al, je hebt anderen voor nodig. Nee, wat ik een hele goede soort tip vind die ik eigenlijk, nou ja, dat ik dacht, oh ja, mag ik dat doen? Is dat jij zegt, als je dan vergelijkt, wat je toch gewoon doet, want je hebt met anderen te maken, vergelijk je dan ook met mensen die minder goed dan jij zijn.
Ja,
in plaats van alleen precies. Maar.
Het is een beetje een onethische tip, hè?
Maar ik vind het wel goed, hè?
Maar dit is dus, dat is het idee van die. Er wordt een enorme ideaal op ons gedrukt. Hè? Je moet op een bepaalde manier zijn. Je moet er op een bepaalde manier uitzien. Ons lichaam moet er op een bepaalde manier uitzien. Je leven moet er op een bepaalde manier uitzien. Je werk, je moet wel je droombaan hebben. En dan het liefst 4 dagen in de week, zodat je nog wat tijd over hebt voor anderen. Maar wel heel dik betaald en met leuke collega's en heel veel werkplezier, et cetera. Je relatie moet natuurlijk fantastisch zijn. En je moet iemand vinden die volledig in al je behoeften altijd voldoet. En dat ook jarenlang, zeg maar. Dat. En weet je, daarbij shoppen we nog eens heel erg naar. We kijken naar anderen om te bepalen hoe goed we het eigenlijk zelf doen. Daar komt het op neer. En dat wordt ook heel makkelijk met Instagram of met LinkedIn om je te vergelijken met anderen. Maar wat we over het algemeen doen, is ons vergelijken met mensen die het beter doen over het algemeen. Hè? Dus tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Die net even wat vaker op Bali zitten om daar hun bedrijf te runnen. Of die net even wat meer in de sportschool staat. Ja. Weer niet een dis naar jou.
Nee. Maar het inspireert wel. En Dus
wat we over het algemeen doen is, 1, we kijken dus naar die mensen die het beter doen over het algemeen. En we shoppen een soort beeld bij elkaar met al die verschillende, waarin we denken dat we succesvol moeten zijn op al die levensgebieden. Want over het algemeen, iemand die de helft van het jaar op vakantie is, op prachtige stranden, die is natuurlijk niet de meest succesvolle ondernemer.
Maar je zoomt vaak op één ding in en ziet het totaalplaatje niet.
Dus een van de dingen die je kunt doen is je realiseren dat je je misschien wat minder hoeft te vergelijken om jezelf, zeg maar, op waarde te kunnen schatten. Of een andere is, en dat is inderdaad een iets minder ethische tip, is je vergelijken met mensen die het iets minder doen. Die misschien wel een leukere baan hebben, maar een wat minder leuke relatie, bijvoorbeeld. Ja. Om je te realiseren dat je niet altijd negatief zelf uit de bus hoeft te komen in de mensen met wie je vergelijkt.
Een mooie, ik ken hem niet, een mooie quote die je aanhaalt van Dali. En dat is, dat gaat eigenlijk over, hè, je bent al genoeg.
Ja.
Je hoeft niet bang te zijn voor perfectie, want dat haal je nooit.
Nee, precies. Precies. Hoef je ook niet zorgen over te maken. En die staat er natuurlijk in, omdat ik denk, kijk, het boek heet Je bent al genoeg om een reden. En dat is dat we dus in een wereld leven die eigenlijk van alle kanten, op allerlei verschillende manieren tegen ons zegt, je bent nog niet genoeg. Je mag er nog niet zijn.
Nee.
En een van die dingen die we aangeleerd krijgen is dat we perfectie moeten bereiken voordat we tevreden kunnen zijn met onszelf. Alleen dat is gewoon natuurlijk totale nonsens. Mm-hmm. Perfectie zie je misschien in reclamespotjes voor zorgverzekeringen of voor levensverzekeringen, maar niet in het echte leven. Dat bestaat gewoon niet. En je bent niet perfect. Je maakt fouten als mens en je doet stomme dingen en je doet dingen waar je 5 jaar later van denkt, waarom heb ik dat in vredesnaam gedaan? En je voldoet niet aan het plaatje van het supermodel op het strand. That's fine. Dat is wat het is om mens te zijn.
Maar eigenlijk is goed wel een goede term in deze, in plaats van beter, best.
Ja.
Gewoon goed.
Goed genoeg.
Ja.
Ja. Dus het is ook wel een oefening in goed genoeg zijn.
Ja. Maar ben jij niet, want ik voel hem, maar ik word er ook een beetje kriegelig van. Dat is, als het non-dualisme hier ter sprake komt, krijg ik dat altijd heel erg.
Ja.
Dat je dan denkt, wat heeft het dan allemaal nog voor zin? Ga ik gewoon op de bank zitten, chips eten, blowen en niks meer doen. Ja. Ik heb dat inmiddels, denk ik, ja, dat is helemaal niet wat je wil, dus dat ga je niet doen. Maar snap je dat, ja, er moet toch ook een soort van trigger zijn?
Ja, nee, absoluut. Maar die trigger hoeft niet te zijn nog verder vooruit te komen. Of nog meer je bakens verzetten of nog beter zijn of wat dan ook. Kan natuurlijk wel, maar ik denk dat dat niet een duurzame trigger is. En ik denk ook niet dat het noodzakelijkerwijs zo is dat als je die trigger niet hebt, dat je dan alleen maar chips etend, blowend op de bank zit. Misschien doe je dat 2 weken en dan word je er helemaal laaiend gek van. Ik wil wat doen. Dus je kunt, wat je veel beter kunt doen, en dat is een beetje waar ik in het tweede deel van het boek veel meer aandacht voor heb, is nadenken over wat is de betekenis van wat je doet. Nadenken over wat jouw belangrijke bijdrage aan de wereld is en daarmee bezig zijn. En dat kan iets huge zijn. Dat kan de start-up zijn die het klimaatprobleem oplost. I don't know, zoiets. Als dat ook zou kunnen. Maar het kan ook een mooi programma maken over je eigen spirituele zoektocht, bijvoorbeeld.
Ja.
En als je dat vindt, datgene waarvan je denkt, nou, dit is wat ik kan doen en waar ik trots op kan zijn, dat is een veel betere drijfveer dan beter willen zijn dan de buurman, denk ik.
Nou ja, en vooral wat ik mooi vind, dat is inderdaad het tweede gedeelte. Ik zei al, het begint met hoe het zijn kwijtgeraakt. Het tweede gedeelte is hoe dat terug te vinden. En dan gaat het er ook om dat je gewoon weet wie je bent.
Ja.
En jij vergelijkt het met een keuken eigenlijk.
Ja, dat klopt.
Misschien kun je dat even uitleggen.
Ja, ik heb een tijd als kok gewerkt, dus daarom zitten vaak in mijn boeken ook een beetje keukenmetaforen. Maar dit is dan, ik vind het best wel heel erg fijn om te koken in mijn eigen keuken, al heb ik daar niet zo heel veel ruimte. Ik weet namelijk precies waar alles ligt en welk kastdeurtje een beetje kraakt en wat er gebeurt als ik dat kastje opentrek, dan dondert namelijk alles. Dus dat moet je vooral laten zitten. En als ik een spatel zoek, dan vind ik binnen 2 seconden een spatel. Dus ik ben gewoon op mijn gemak daar. En dat is ook, weet je, als je ik ben dus restaurantkok geweest. Dat is hetgene waar je je hele workflow op instelt. Ja, dat je gewoon alles altijd kan vinden waar je het nodig hebt. Want als je moet stoppen en we denken, waar is nou die sauslepel of zo, dan ben je helemaal uit je concentratie en dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Dus dat vind ik heel fijn aan koken in mijn eigen keuken, al is die beperkt en kan ik daar bepaalde dingen niet in. Maar dan als ik ergens een feestje heb of de opdracht heb om ergens anders te koken dan in mijn eigen keuken, nou, dan loop ik te klunzen. Ja. Dan kan ik nergens iets vinden. Ben ik 3 keer te lang bezig met zoeken naar dingen die ik nodig heb, kan ik nergens een theedoek vinden. En is het dus echt een hele vervelende ervaring eigenlijk. Nou, dat is de metafoor die ik gebruik over, we zijn allemaal op een bepaalde manier ingesteld als mens. We hebben een bepaalde persoonlijkheid.
En we hebben bepaalde zwakke plekken.
Zwakke plekken, sterke punten, maar ook zwakke plekken. En we hebben bepaalde genetische kwetsbaarheden. En we hebben bepaalde dingen die we uit onze jeugd meenemen. En dat hoort allemaal bij jou. En wat je maar beter kan zorgen is dat je snapt hoe die keuken in je hoofd eruit ziet, zeg maar. Ook al betekent dat je niet alles kan en dat je niet overal goed in bent. En dat je misschien niet kan frituren, maar wel hele goede koffie kan zetten, zeg maar.
Ja.
Dus eigenlijk werkt het hetzelfde met je persoonlijkheid. En ik denk dat het handig is dat je een aantal dingen van jezelf weet op die manier. En vooral ook weet dat er verschillende persoonlijkheden zijn en dat je niet op een bepaalde manier moet zijn. Want dat is ook weer daar, weet je, de spiegel met de maatschappij is dat we ook daar het idee hebben dat we op een bepaalde manier altijd moeten zijn. Namelijk outgoing, extravert, altijd sociaal, altijd energie voor alles. De meeste mensen zijn gewoon zo niet. Of zijn een beetje zo, maar op heel veel opzichten niet. Dus het is handig om daar een aantal dingen over jezelf te weten. Ook als dat betekent dat je moet accepteren dat je niet zo bent als je misschien zou willen zijn. En sommige mensen zijn gewoon wat neurotischer dan andere mensen. Dus die raken sneller in de stress, die raken sneller angstig. Ja. Die raken sneller boos of gefrustreerd. En andere mensen, die hebben dat een stuk minder. Die zijn gewoon wat blijer en die hebben wat minder felle negatieve emoties. Sommige mensen kunnen ontzettend goed voor zichzelf opkomen. Misschien tot op het drammerige af, zeg maar. Die weten altijd in een onderhandeling het beste voor zichzelf eruit te slepen. En andere mensen zijn voornamelijk bezig met wat willen andere mensen en hoe kan ik andere mensen gelukkig maken. Je moet wel weten waar je staat op dat soort persoonlijkheidstrekken, zou ik zeggen.
Maar is het niet zo dat je wel kan, hè, je kan ook proberen je keukenkastje te fixen.
Ja, ja, precies.
Maar ik hoor jij zeggen, het leven is niet maakbaar. En ik snap dat in een bepaalde essentie dingen gewoon zo zijn.
Ja.
Ja.
Ja, okay. Het leven is niet niet maakbaar. Het leven is wel degelijk enigszins maakbaar, maar misschien iets minder dan we zelf zouden willen.
Ja.
En we kunnen wel degelijk, weet je, als je heel erg je best doet en heel erg bewust bezig bent, dan kun je wel degelijk bijvoorbeeld je gedrag een beetje oprekken. En je kunt ook met deze dingen rond persoonlijkheid, het is niet zo dat die in beton gegoten zijn. Dus als je heel introvert bent bijvoorbeeld, kun je jezelf wel trainen om wat beter, wat gemakkelijker te zijn in sociale situaties. Als je heel erg extravert bent, kun je jezelf wel trainen om af en toe een beetje op jezelf te gaan zitten.
Maar weet dus, dat je het in de basis...
Ja, ja. Dus er is een bepaalde bandbreedte van wat je kunt veranderen. Maar ik denk dat het ook... dat het in plaats van denken, het leven is maakbaar, dus ik moet het helemaal zelf zo instellen en ik moet een soort supermens worden. Kun je beter denken, als ik heel erg mijn best doe, kan ik bepaalde dingen wel veranderen. Maar grotendeels ligt mijn persoonlijkheid vast. En dat is oké. Okay. Niemand verwacht van mij dat ik een superheld ben.
Mooi. Je zei het net al eventjes, in het jezelf terugvinden en toch ook wel een beetje, nou ja, niet zozeer doelen stellen, maar dingen hebben om voor te leven, zeg jij, voor jezelf. En ik was heel benieuwd hoe ver je bent.
Ja.
Dat je 10 grote projecten eigenlijk in je leven wil.
Ja, precies.
Op hoeveel, een boek is toch wel een groot project, lijkt me.
Ja, dit is wel een groot project. Ik denk dat ik er 4 of 5 heb gedaan.
Oké. Okay.
Dus het idee van 10 grote projecten is ook... Als je kijkt naar wat je gedaan wil krijgen in je leven, heb je niet tijd om alles te doen. Dus
ook weer een soort van beperking daarin zien en daar oké mee zijn.
Volgens mij zeg ik dat je hebt ongeveer 80.000 uur in een carrière. En dan is het ook een flink lange carrière. 80.000 uur waarin je alles doet. Alle fouten die je maakt, alle opleidingstrajecten die je doet, alle grote werkprojecten. En voor mezelf hou ik dan aan 10 grote projecten. Ik vind het wel, weet je, misschien worden het er 12, nee, misschien worden het er 8. Of misschien ga ik straks op weg naar huis, val ik onder een bus en waren het er 5. Hè, dat kan.
Ja.
Maar het is een soort gedachte-experiment voor mij van 10 grote projecten. Dat zijn de 10 dingen waar ik in mijn leven aan kan werken. En een daarvan is bijvoorbeeld een opleiding tot psycholoog afronden. Een andere is denk ik wel degelijk dit boek.
Ja.
Het was ook een behoorlijk project. Je hebt me de vorige keer gesproken, dus zat ik er middenin. Het was niet altijd makkelijk.
Maar was dat omdat je ook een beetje soort klem kwam in wetenschap en onverklaarbare dingen? Ja.
Ja, dat. En wat er natuurlijk over het algemeen gebeurt, natuurlijk, maar bij mij gebeurt dat als ik aan het schrijven ben, dan word ik eerst heel onbewust, bewust onbekwaam word ik dan. Dan denk ik, maar dit kan ik niet. En wie ben ik nou om hier iets over te zeggen? En wat wil ik eigenlijk zeggen? Lekker. En dit is al 1000 keer gezegd door anderen. Dat is een beetje die fase waar ik toen in zat. Wie ben ik om hier iets over te mogen zeggen? Dat idee. Dit is er zeker één.
Maar weet je al wat de nog komende 5 projecten zijn? Weet je er één van?
Ik zou heel graag op een gegeven moment een keer een roman willen schrijven.
Oké. Okay.
Ja, dat zit een beetje in de familie bij mij. Dus ik denk dat het ook wel goed is als ik dat een keertje doe. En dat is wel iets waar ik...
Schrijven kan je, maar het is wel degelijk uit je comfortzone.
Absoluut. Absoluut. Dus dat is iets waarvan ik denk, op een gegeven moment hak ik die knoop door. En dan ga ik daar ook serieus tijd voor maken. Want dat zou ik heel graag willen doen. Ja.
Nice.
Ja.
Als we het hebben over missie, dan weet ik dat altijd in de comments of als ik webinars doe, dan is het altijd, je moet dat maar hebben. Je moet het maar weten, laat ik het zo zeggen.
Ja.
En dan kom je al snel een beetje op intuïtieachtige zaken. Ja. Een vraag die ik vaker stel tegenwoordig, ik ben benieuwd wat jouw antwoord is. Hoe train je intuïtie? Als dat al kan.
Als dat al kan, ja. Ik denk door wijs te worden. Ja. daar heb je hem. Doe er je lol mee.
Succes.
Ik denk mijn interpretatie van intuïtie is wijsheid waarvan je misschien niet 1, 2, 3 kunt verklaren waar die vandaan komt, maar die je wel hebt. Bijvoorbeeld de wijsheid van de ervaren brandweerman of vrouw die dat al 30 jaar doet en ergens een zolder oploopt die aan het branden is en een bepaald kraakje hoort en denkt nu wegwezen, want het gaat hier straks mis. Ja. En die weet het misschien helemaal niet te verbaliseren of te snappen dat was het precies, maar die voelt dat aan. Dus ik denk intuïtie is ook wel een soort ervaring. En wat je dan weet vanuit die ervaring, soms zonder dat je zelf weet wat het dan precies is dat je weet.
Omdat die brandweerman, dit is een mooi voorbeeld, die als je de optelsom maakt, dan had hij dat kunnen weten. Omdat er gewoon altijd of wel of niet dat kraken... Weet ik even
nou ja, dus de vorige twee keer dat ik precies zo'n kraakje hoorde... viel daarna de boel in elkaar. Dus, dus dan hoor je dat kraakje en denk je, wegwezen, nu.
Maar hij gaat dat natuurlijk allemaal niet analyseren... want we hebben het over een brand.
Nee, precies.
Dus in die splitsecond denkt hij, hé, hier is iets.
Ja, dus dat is zou ik zeggen, intuïtie. Is dus een reservoir van praktische kennis, praktische wijsheid... waarvan je eigenlijk niet weet waar het precies vandaan komt... maar die je wel hebt. Die zich vertaalt in de vorm van gevoel naar jou toe, denk ik. Dus je hebt het gevoel dat iets klopt. Of je hebt het gevoel dat je iets wel moet doen... of dat je iets niet moet doen. Of dat iemand die je aan het coachen bent... iets wel moet doen of niet moet doen. Maar je weet niet precies waar dat aan ligt... en hoe je dat kunt herleiden. Ik zou zeggen, dat is intuïtie.
Maar geloof jij ook in een wat groter, dan kom je al snel op universumachtige termen.
Ja, ja.
Dat je daaruit kan putten.
dat is een hele, hele ingewikkelde vraag. Waar ik een genuanceerd antwoord op ga geven. Ik denk niet dat er iets is buiten onszelf dat ons dingen influistert. Ik denk wel dat we als mensheid gezamenlijk meer weten dan wat we ons realiseren. En dat is een beetje ook het idee van Carl Gustav Jung. Hè? Die is daar veel mee bezig en die zegt... we hebben niet alleen een eigen persoonlijke onbewuste... het dingen dat ons vertelt zonder dat we helemaal weten waar dat vandaan komt... maar we hebben ook een collectief onbewuste en daar leeft ook van alles in. De verhalen die we allemaal onszelf vertellen... die snappen we omdat dat in dat collectieve onbewuste zit... Dus in dat collectieve onbewuste zit wel degelijk een hele hoop kennis over wat het is om mens te zijn en hoe dat precies werkt, die zich misschien niet manifesteert in praktische top 5 stukjes kennis, maar wel in dromen of in gevoelens die je krijgt of in symboliek. Ja. Dus daar komt heel veel in terug. En dat is wel degelijk, denk ik, ons reservoir van gezamenlijke kennis als mens. Dus daar kunnen we wel... aanspraak op doen op de een of andere manier. Individueel of in contact met het collectief. Maar verder geloof ik dat we toch een beetje op onszelf zijn aangewezen in dit leven. En niet zozeer dat er iemand is die over onze schouder meekijkt.
Nee, maar met tegelijkertijd wel die verbondenheid bij elkaar. Nee, ik voel je. Ja. Maar als iemand jou zou vragen... en misschien heb ik dit de vorige keer gesteld... maar ik vind hem nu weer van toepassing... Ja. Hoe spiritueel ben jij?
Ja, volgens mij heb je die de vorige keer ook gevraagd.
Ja, je was er al bang voor.
En toen was ik net in mijn vertrouwenscrisis, denk ik. Dus dat zou ik eens terug moeten lezen. Misschien wel interessant. Ik vind spiritueel gewoon een beetje een lastige term. Ik ben niet spiritueel als het gaat over het idee dat er een richtinggevende macht is, zoals een god of engelen of vorige levens of een universum die ons teruggeeft wat we erin stoppen. Daar ben ik wat pessimistischer over. Ik geloof wel heel erg in mensen. En ik geloof heel erg dat wij mensen meer kunnen en meer weten dan we misschien zelf weten of dat we toegang tot hebben.
Maar dit is mooi, want dit is echt een beetje de Brené Brown definitie van spiritualiteit.
Oké, die ken ik niet.
Nou, dat is een beetje geparafraseerd. De kennis dat er meer is. Het is eigenlijk waar we het net over hadden. Vanuit dat collectief, dat een soort kracht geeft die we niet echt kunnen verklaren.
Ja. We begrijpen meer dan we misschien denken. En er zijn ook meer soorten van kennis dan alleen de breinkennis die we hebben of de hoofdkennis. Mm-hmm. Ook wel een beetje doorverwijzen naar die boeken. Ik weet niet of... Onlangs was Bessel van der Kolk bij Zomergasten.
Ja, ja.
En die heeft het natuurlijk ook over hoe bijvoorbeeld trauma zich opslaat in het lichaam. En ik denk ook dat we een hele hoop dingen weten met ons lichaam en niet alleen met ons hoofd. En misschien ook wel heel veel weten met onze dromen en met onze onbewuste patronen. Meer dan we misschien kunnen. Dan we woorden aan kunnen geven en nu direct toegang tot hebben. Dus ik denk dat zou wel mijn definitie van mijn eigen spiritualiteit kunnen zijn.
Ja, dus dan gaat het wel wat verder voorbij het hoofd, waar jij natuurlijk, over het algemeen heel erg mee bezig bent met kennis en feiten en dingen.
Ja.
Maar er is nog iets wat, in je lichaam is ook een...
Een van de onderwerpen uit het boek is dan ook voor jezelf zorgen. En het gaat heel erg over lichamelijk.
Ja.
En het gaat heel erg over wat je eet, hoe je slaapt, hoe je beweegt, of je een beetje speelt, dat soort dingen. Hè? Want hoe beter je lichamelijk voelt, hoe beter je mentaal ook voelt. En ik denk dat veel van die dingen juist lichamelijk gedreven zijn en wat minder mentaal gedreven. Dus dat is ook een van de redenen dat een van mijn stelregels is. Zorg op een goede manier voor jezelf. Want dat is de enige manier waarop je jezelf in je leven kunt positioneren.
Nee, ik ben blij dat Koekeroe gewoon toch nog door jou is goedgekeurd. Nee, dat voelde ik ook wel hoor. laten we gaan naar want de boeken.
Ja.
Je noemde al Kay Tempest.
Ja. Ja, ik heb ze inderdaad niet meegenomen.
Nee, maakt niet.
Omdat ik eerlijk moet zeggen, ik was hier naartoe. Ik woon ook in Haarlem, dus ik was hier naartoe aan het wandelen. En toen dacht ik, oh ja, er was iets.
Ja, boeken. Maar ik twijfel nog, want ik heb jou dus al gewoon als mensen denken... oh, die Thijs, wat is dit voor een figuur? Ja. Luister absoluut aflevering 24 terug. Daarin
was
komt dat.
Nummer 24?
Ja, hij was echt vroeg, hoor.
Maar daar heb ik andere boeken, volgens mij andere boeken genoemd... dan die ik nu ga opnoemen. En er is natuurlijk altijd... Er zijn altijd wel boeken die ik kan aanraden, want ik hou erg van boeken.
Wat ga je dan bijvoorbeeld voor een boek als dit, je eigen boek, Je bent al genoeg. Mm-hmm. Ga je dan nog specifiek boeken lezen?
Ja,
of,
zeker. Er zijn een paar boeken die heel erg veel indruk hebben gemaakt en die heel erg bepalend zijn geweest voor dit boek ook. Kijk, ik lees natuurlijk altijd voor verschillende onderwerpen. Als ik het over social media heb, dan kan ik daar specifiek ga ik over lezen. Of over werkstress, is dat specifiek.
Ja.
Maar een aantal dingen die meer met de ziel van het boek te maken hebben, zeg maar. En een daarvan is eigenlijk het werk van Kay Tempest. En dat wordt een beetje lastig omdat je dan met andere pronouns moet gaan werken. Want zij heeft veel gepubliceerd onder de naam Kate Tempest.
Oh.
Maar ze heet nu Kay Tempest.
Oh, okay.
Of hen heet nu Kay. Ja. Hier, daar ga ik al. Ja. Hen heet nu Kay Tempest. En Kay is een dichter uit Londen. Die veel dichten doet, maar ook veel slam poetry. En veel hip-hop. Dus die doet albums die je kunt luisteren, maar ook boeken. En die boeken zijn heel belangrijk voor mij. En die albums eigenlijk ook, omdat het veel gaat over poëzie die wordt voorgedragen. Maar
met
eigenlijk,
filosofische thema's.
Ja, ik zeg wel eens, zij heeft in één gedicht, en dat is het gedicht Hold Your Own, heeft ze eigenlijk alles wat ik wilde zeggen met het boek in één gedicht heeft ze dat gedaan. En daar heb ik dus een boek van 250 pagina's voor nodig om dat allemaal uit te leggen. Zij vertegenwoordigt voor mij precies wat het wat onze generatie nodig heeft.
De mythe van het individu, wat je al zei.
Bijvoorbeeld, ja. Daar, en over wat het betekent om mensen zijn. Wat het betekent om mensen zijn in specifiek deze wereld, waarin je toch te vechten hebt met grote maatschappelijke krachten. Dus zij heeft een aantal dichtbundels. Kay heeft een aantal dichtbundels geschreven. Kay heeft ook een essay geschreven onlangs. Dat heet On Connection. Dus dat is een non-fictiewerk over verbinding. Hmm. En verbinding met jezelf en verbinding met je werk. En wat dat dan inhoudt, verbinding. In hun optiek.
Ja.
Ik weet niet of je dit allemaal gaat knippen.
Maar we weten allemaal...
Kay zal het me niet kwalijk nemen.
Nee, dat
als
hoop
dit,
ik.
Unconnection. Unconnection, ja. En een van de dingen die Kay noemt is eigenlijk weer dingen die hen ontleent uit het werk van Carl Gustav Jung, die ik net al noemde. En Jung heeft het over de ziel van de tijd en de ziel van de diepte. En Jung zegt, de ziel van de tijd, daar zitten we eigenlijk meestal in. He, wanneer we lijstjes maken of ons voornemen om naar een interview te gaan, of met ons werk bezig zijn, of met onze doelen bezig zijn. Dat is waar we de meeste tijd spenderen over het algemeen. Maar je hebt ook nog de ziel van de diepte. En heel af en toe in je leven wordt dat eens aangezet. Als je in een ayahuasca-trip een inzicht doet
echt
over
heel
wie
erg
je bent.
Nu eigenlijk.
Of als je precies dat... kunstwerk ziet, waardoor je helemaal van je stuk wordt gebracht. Of wanneer je geconfronteerd voor de zee staat en die wijsheid van het landschap ziet. Of zo. Dat soort momenten voel je de ziel van de diepte. En Kay zegt, de enige manier om tevreden te kunnen zijn of verbinding te kunnen houden met je werk en wat je doet, is af en toe ook verbinding maken met de ziel van de diepte. Dus het is oké dat je regelmatig in de ziel van de tijd zit met de normale kloktijd, de normale gang van zaken. Maar je moet af en toe even verbinding maken met dat diepere om opnieuw te snappen waarom je doet wat je doet. En doe je dat niet, dan verwatert wat je doet en dan verschraalt wat je doet. En dan kom je misschien wel terecht in wat ze noemen een bullshitbaan. Daar hebben we het volgens mij vorige keer over gehad.
Ja, zeker. Ja.
En je kunt ook niet de hele tijd verbonden zijn met het. Of de meeste mensen kunnen niet de hele tijd verbonden zijn met de ziel van de diepte, want het is gewoon te diep en te zwaar en te groots. Iemand als Jung zelf, hè, dus die zat daar misschien wel in, maar dat is weinigen van ons gegund. Sterker nog, als je daar te veel mee in aanraking komt, dan word je misschien wel gek of psychotisch. Ja. Maar af en toe even verbinding maken met de ziel van de diepte is hetgene dat zorgt voor je vuur en je energie achter je werk.
Twee vragen om te beginnen. Hoe doe jij dat zelf? Want dit is natuurlijk dit is misschien wel het thema. Heb jij in je leven ingebouwd dat je even contact hebt met de ziel van de diepte?
Ja, daar zoek ik veel ervaringen op uit. Dus ook, we hebben het volgens mij vorige keer over gehad. Ik ben ook wel geïnteresseerd in psychedelica en wat die doen met je manier van denken. Vanuit een persoonlijk en vanuit ook een professioneel perspectief. Ik neem ook wel eens bijvoorbeeld een paddenstoel of een paar paddenstoelen.
Don't try this at home.
Don't try this at home. En dat is zeker niet altijd een prettige ervaring. Want ik kom heel veel shit en moeilijke dingen tegen. Maar het zijn vaak wel waardevolle ervaringen.
Maar het voelt een beetje... Ik wilde zeggen, het voelt een beetje als een shortcut die goed is. Want dan weet je wel dat het er is. Maar het zou toch lekkerder zijn, denk ik, als je op wat meer... Nou, ik zeg niet dat het niet natuurlijk is. Maar
dus ik zeg ook niet dat mensen dat nu meteen en masse hun eigen paddenstoelen moeten gaan kweken en dat moeten gaan doen. Er zijn ook andere manieren om dat te doen. Wat een van de dingen die ik heel leuk vind om te doen is in contact komen met mensen die iets heel anders vertegenwoordigen dan wat ik vertegenwoordig. Dus ik ben onlangs begonnen bij een shiatsu-therapeut die mij allemaal andere dingen leert dan wat ik...
Wat is dat? Ik ken het niet.
Daar moet ik dat gaan uitleggen. En weet ik niet zo heel goed. Dat heeft te maken met je levensenergie. Met dus je chi of je ki.
Ja, ja, ja.
En dat laten stromen is ongeveer wat ik er vanaf weet. Maar goed, dat is een hele...
Maar dan doe je ademhaling dingen of bewegingen juist?
Ja.
Een beetje qigong gevoel krijg ik.
En drukken op plekken in je lichaam. Ja, okay. Nogmaals, dit is dus zoiets waarvan ik denk, daar weet ik niks vanaf. Het staat heel ver van me vanaf. Dus ga ik dat maar eens onderzoeken. Wat doe ik nog meer? Nou, ik denk dat voor dit boek ben ik bijvoorbeeld best wel diep gegaan. Heb ik ook wel echt, je hebt me op zo'n moment toen gesproken, bezig geweest met wat wil ik zeggen? Als ik straks een boek moet vullen met wat mijn boodschap is, wat is dan die boodschap? Dus dat is honderden lange afstanden wandelen,
hardlopen.
Op mezelf godveren. Nou goed, dat hele ding. Ik denk dat ook wel, dat is het onderdeel van het creatieve proces waar je dus eventjes daarmee contact maakt.
Slapen.
Ja, precies. Al die dingen en dingen, gewoon ook dingen op mezelf uitproberen. Van hoe werkt dat eigenlijk? Hoe werkt dat voor mij? Dat is mijn manier om dat te doen.
Maar ik vind het leuk, omdat daar toch heel veel onverklaarbare, dus zou je kunnen zeggen spirituele dingen aan de grond zag liggen.
Ja, precies.
En hoe is hen, Kate, Kate, op jouw pad gekomen? Want dit is niet, dit is niet de basislectuur van een studie. Of,
Nee. Ik denk dat ik ooit... Ik weet het niet meer precies. Ik denk dat ik ooit een album heb geluisterd dat het langskwam... Want ik dacht, wat is dit?
En dat raakte.
Misschien had het ook wel met Shakespeare te maken, omdat ik een beetje een Shakespeare-nerd ben. En dat zij daar ook wel iets mee gedaan heeft of een bepaalde bewerking mee. Dus op de een of andere manier, door iets te lezen of door iets te luisteren, kwam hen op mijn pad.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk ontzettend fan geworden.
Nou, ik voel me bijna dat ik denk, ik had moeten kennen. Zeker als het ook muziek behelft. Mm-hmm. Ik
zal je wel het sturen.
Ik ga erin duiken. Ja. Oké, heb je drie boeken echt helemaal bedacht?
Ik heb drie boeken,
lekker. Nou, boek twee.
De volgende, ik zei het net al, onlangs dus in Zomergasten, namelijk Bessel van der Kolk.
Ja.
Psychiater. Volgens mij psycholoog. Hoogleraar psychologie in... de Verenigde Staten, aan Harvard onder andere. Hij heeft een boek geschreven dat heet The Body Keeps the Score.
Ja.
En dat is in het Nederlands vertaald als traumasporen. En was dus in Zomergasten. Ik vond het een afgrijzelijk interview.
Ik moet hem nog terugzien.
Ja. Maar je kunt misschien ook beter het boek lezen dan dat terug te luisteren. Want ik vond het echt geen goed interview. Mm. Ook omdat die man heeft 60 jaar in Nederlands gesproken. En dan moet hij in Nederlands worden geïnterviewd. Dat snap ik ook niet zo goed. Nee. Maar het boek, het lastige aan het boek is dat het een beetje een technisch boek is. Dus het is ook wel een boek dat bedoeld is voor, laten we zeggen, psychologen. En mensen die sociaal wetenschapper zijn. Maar het is ook best goed te lezen. Maar het gaat over het volgende. Hij is dus trauma-expert. Dus hij is heel erg bezig met wat is trauma. En trauma is een overweldigende ervaring, over het algemeen overweldigende negatieve ervaring, die je niet zomaar kunt oplossen. Dus we hebben allemaal wel dat we op een vervelende manier, dat we met vervelende dingen in aanraking komen. Soms schrikken we daar heel erg van. Soms zijn we daar nog 2 maanden daarna heel erg mee bezig met wat het nou is. Nou, als je een trauma hebt, dan is dat zo heftig dat je dat niet meer zelf kunt oplossen. Nee. En dat je daar steeds meer naar terugkeert en er zijn gevoelens die niet meer vanzelf weggaan. Nou, dat is trauma. Daar is hij heel erg mee bezig en ook wel een van de vooraanstaande wetenschappers op dat gebied. En ik heb altijd geleerd binnen mijn studie psychologie dat trauma eigenlijk vooral een mentaal ding is. Het gaat over wat er in je hoofd gebeurt. Ja. Van der Kolk zegt, ja, zo zit het niet helemaal, want het heeft juist ook heel erg te maken met je lichaam. Want trauma slaat zich ook op in je lichaam. En hoe moet je dat zien? Nou, als je iets traumatisch meemaakt, dan is dat zo heftig dat je, als je er weer vervolgens aan terugdenkt, dat je weer in diezelfde lichamelijke staat terechtkomt. Dus je hebt dan het vecht- of vluchteffect. Ja. Je lichaam zet zich schrap en maakt zich klaar om te gaan vechten of te gaan vluchten. Dus eigenlijk zegt Van der Kolk, Bessel van der Kolk, de auteur, die zegt, je moet al die dingen die te maken hebben met praattherapie voor trauma, die werken op zich wel, maar wat je eerst moet doen is zorgen dat het lichaam tot rust komt. Want pas als dat lichaam tot rust komt, dan kunnen de hersens ook snappen dat het trauma niet nu gebeurt, maar in het verleden gebeurde. Dus hij pleit heel erg voor juist lichamelijke therapie voor mensen met trauma.
EFT-achtige dingen. Ik weet niet
EFT, EMDR is natuurlijk een hele, hele beroemde. Maar ook massagetherapie. Ja. Spelen, dingen met ritme, dingen met muziek. Samen zingen, samen muziek maken. Theater. Dus eigenlijk alles dat te maken heeft met een andere manier van je lichaam gebruiken. Waarmee je ook je zenuwstelsel tot rust kan brengen voordat je dat mentale werk kunt doen eigenlijk. Ja. Hij heeft het ook over psychedelica. Enigszins in zijn boek en ook wel volgens mij in dat interview, maar toen was ik al afgehaakt. Maar dat is ook een van die manieren om even je rationele geest te bypassen en mensen op het gebied van hun lichaam en het gebied van emoties aan te spreken.
Ik heb net Paul Verhagen gelezen, ook een soort klassieker op dit gebied. Intimiteit.
Ja,
en dat
ja.
gaat ook een beetje. En ik geloof ook dat hij best van de kok.
Ja, dat zijn toch een beetje. Dus de wederopstanding van die meer psychoanalytisch geschoolde psychologen.
Ja, wat ik er mooi aan vind, is dat het ook een om de term toch maar even te laten vallen, een holistisch beeld geeft. Ja. Van het is niet alleen maar kennis of. En het is ook niet alleen maar lichaam. Het is. Nou ja, een spel eigenlijk van lichaam en geest.
Ja, zeker. Dus ik denk dat zeker voor mensen die iets met trauma hebben, professioneel of vanuit hunzelf, is dat een heel belangrijk boek.
Maar hebben we dat niet allemaal? Want ik moest zelf altijd heel erg wennen. Ik vond trauma altijd heel groot klinken. Mm-hmm. Maar hebben we niet? Ik bedoel, inmiddels ben ik er wel zo over dat ik denk, ja, we hebben dat allemaal in meer of mindere mate.
Ik denk dat vrijwel iedereen wel iets licht traumatisch heeft meegemaakt. Ja. En sommige dingen ook die heel erg hard doorspelen. Of dat nou in je jeugd was of dat je later iets is overkomen. We hebben niet allemaal een posttraumatische stressstoornis.
Nee,
dat is natuurlijk wel het verschil. Ja. Bij sommige mensen blijft het zo lang hangen. Dat eigenlijk hun hele zijn daarop gebaseerd is.
Maar
zeker
bijvoorbeeld,
als dat veel gebeurt in je jeugd.
Ja,
dat is, wat Van der Kolk ook wel zegt. Van hebben trauma, dan denken we meestal aan een auto-ongeluk waar je in betrokken bent. Of een oorlogstrauma. Hè? Maar dat is vaak ook, heeft het juist te maken met een rotjeugd gehad.
Ja, hele subtiele.
Je eigenlijk nooit veilig hebt gevoeld. Nee. Daar komt het op neer.
Heb jij voor jezelf, als je dat wil delen, iets waarvan je denkt, nou, dat is wel, laat ik het een werkpunt noemen. maar
qua trauma's bedoel je?
Ja.
Ik heb nooit zo'n groot trauma dat ik er echt nog wel op die manier last van heb gehad. Of dat ik een situatie heb meegemaakt die zo bedreigend was dat ik daar later nog last van heb gehad. Al heb ik wel ook bijvoorbeeld een auto-ongeluk meegemaakt.
Okay.
Wat heel erg schrikken was. Dus dat was geen groot trauma, maar wel een mini-trauma, denk mm-hmm. ik. Waar ik ook nog wel echt weken van zo even van schrok, weet je wel, als ik aan dacht.
Maar dat is dus juist goed. Hè? Je maakt een schrikbeweging, dat is precies...
Ja, nee, dat is precies wat het is. En idealiter gaat het dus vanzelf. Hè? Blijft dat heel lang nog aan, met dat je daarvan schrikt. En wordt het langzamerhand steeds minder. Zodat op een gegeven moment de herinnering er nog wel is, maar de emotionele onderlaag niet.
Nee.
Als dat niet gebeurt, dan is het tijd om daar hulp bij in te schakelen. Maar ik denk ook wel dat we... Volgens mij, je hebt ongetwijfeld Jan Geurts wel geïnterviewd en gelezen.
Absoluut.
Ik denk dat waar hij heel goed in zijn werk naar wijst... is dat we dus allemaal dingen hebben in onze jeugd... waar we eigenlijk nog ons hele leven mee aan het vechten zijn.
Ja.
En in mijn geval is dat de drive van een wat gevoelig jongetje om erbij te willen horen en om er te mogen zijn. Dus nou ja, wat dat betreft is
heb je
bent al genoeg ook wel aan mezelf gericht.
Nee, maar dat voel
ik.
Je ook en dat vind ik ook, dat maakt het ook heel krachtig.
Ja,
Oké, Bessel van der Kolk, mooi.
Ja. Laatste
boek, ja.
Ja, ik moest even graven naar wat waren nou de dingen die ik het afgelopen jaar heb gelezen die heel veel indruk maakten. En toen kwam ik op een boek dat heet Team Human van Douglas Rushkoff. Een socioloog. Ik ga proberen om het goed uit te leggen hoor. Maar het gaat over eigenlijk waar ik ook wel deels over schrijf. Een wereld waarin we eigenlijk steeds minder menselijk worden. Mm-hmm. Omdat we steeds meer, aan de ene kant steeds meer technologisch gericht raken. En veel meer bezig zijn met computers en onze telefoons. Dat is hetgene wat ons leven vormgeeft. Of onze leefwereld vormgeeft. En aan de andere kant ook steeds meer een bedrijf worden. En steeds meer, we hebben de logica overgenomen van economische groei. En vraag en aanbod. En passen dat eigenlijk ook toe in ons eigen leven met onszelf als product, zou ik zeggen. Rushkoff heeft het over mens zijn in dat spanningsveld. En dat gaat over... Hij zegt, je moet eigenlijk radicaal bij Team Human gaan horen. Bij het menselijke team gaan horen. En dat is hetgene dat ons kan redden in deze omstandigheden.
Is ook een beetje het finale van jouw boek. Eigenlijk, radicaal mens.
Radicaal mens zijn. Ja. Dus daar gaat Team Human over. Hmm. Hè? Laten we weer terugvinden, ook in deze omstandigheden, ook in deze technologisch gedreven wereld, naar wat ons menselijk maakt en wat ons menselijker kan maken. Dus hij heeft het over schaar je bij Team Human. En de laatste zin van het boek vond ik ook wel mooi, is find the others. Zoek de anderen.
De connectie weer, ja. Is het, vraag ik voor mezelf, een heel technisch boek?
Nee. Het is een heel essayistisch boek.
Okay.
Dus waar The Body Keeps the Score echt wel een beetje een technisch psychologenboek is dit heel makkelijk te lezen. Ja.
Team Human, ja.
Ja.
Nou ja, dan zitten we een beetje alweer in het systeem veranderen.
Ja.
Waarbij jij sowieso het recht op onbereikbaarheid. Inmiddels heb ik bekendgemaakt dat ik even bij de radio stop.
Ja.
En hoe groot het ook klinkt, de wereld gaan ontdekken. Wat natuurlijk vooral ook een reis naar binnen is die hier aan tafel vaak besproken wordt.
Ja.
Dus ik vond dat fijn om te lezen, want daar gaat het een beetje om. Maar het is nu in dit geval zit ik gewoon mijn werk stop. Het is toch wel lastig.
En wat is dan lastig?
Nou ja, omdat als je nog wel werkt hebt, dan is dat gewoon een onderdeel van wie je bent en ook wie je wil zijn. En ja, kijk, op een gegeven moment heb jij het er ook over om werktijden een beetje aan te passen.
Mm-hmm.
Maar dan denk ik, dan wordt het alleen maar nog onduidelijker. Dan is 9-5 best wel overzichtelijk. Want dan kan je gewoon zeggen, als dat kan, en dat zou je wel, om 5 uur toedeledokie.
Ja. Ja.
Terwijl op het moment dat je daarmee gaat spelen en op andere tijden gaat werken, dan wordt dat nog, Ik voel
dat
zelf heel erg de behoefte toch om bereikbaar te zijn, merk ik. En ik zal zien hoe me dat gaat overkomen volgend jaar.
Ja, want neem ik even de rol van interviewer over. Maar wat hoop je te gaan vinden?
Nou, vooral, kijk, ik vind jezelf vinden en zo. Dat vind ik ook al, dat vind ik zo goed een titel. Je bent al genoeg en je bent er ook
je
al.
Bent er al.
En, maar vooral Omdat hier vaak besproken is aan tafel van je bent niet wie je werkt. Nou, dat heb ik zeker in mijn eerste jaren wel heel erg zo gevoeld.
Ja.
En het is voor mij zo'n structuur en houvast altijd geweest. En dat heeft me ook veel gebracht. Met hele gekke dingen gedaan. Maar hey, de volgende dag was er weer een radio-uitzending. Dus dat gaf heel erg structuur ook voor... Ja, ik heb ooit het label ADD opgekregen. En dan wist ik wel van... Hey, dit is wel een lekker houvastje voor mij. Om dat los te laten.
Okay.
Dat is misschien wel voor mezelf de essentie. Even los van het feit dat ik ook een... Ja, vrouw heb ontmoet waarmee ik gewoon voel, ja, ook voel dat. Dat gaat ook wel best wel weer over mezelf, maar dan ook over ons.
Mm-hmm.
Ja, letterlijk het ontdekken daarvan.
Ja, ja, dus je wil in een andere omgeving zijn zodat je daar focus op kunt geven.
Ja, en ik dus gewoon niet meer dat mannetje van de radio.
En ontdekken wie je bent als werk wegvalt.
Ja, ja,
ja. Ja, dus in die zin ook het recht op onbereikbaarheid. Ja. Het even onbereikbaar willen zijn.
Ja, 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 ja.
En wat lijkt je daar de grootste uitdaging van?
Nou, ik word er kriegelig van als ik eraan denk.
Want?
Nou ja, het is gewoon, ik ken het niet. Ja. Dat is het gewoon het hele ding. Daarom weet ik ook wel dat het goed is. Omdat ik, nou ja, het oncomfortabele zoek het op. Want dan weet je dat er... Maar dit is wel dat ik denk, ja.
Ja. Ja, dat is natuurlijk de praktische kant. Wat kun je ooit, ook als ondernemer, kun je ooit onbereikbaar zijn? Maar misschien ook wel een beetje de psychologische kant van wie ben ik als ik niet, als mensen mij niet willen bereiken?
Ja.
Of niet meer, ja. En dat is lijkt me ook de hamvraag, want dat is nou juist waar je naar op zoek bent.
Exact.
Ja, spannend.
Ja, super spannend. Ja,
en het klinkt ook een beetje, we hadden het dus net over de ziel van de tijd en de ziel van de diepte. Als uitvinden waarom je het ook weer doet en wat daaraan van jou is. En ook even op een andere manier. Hè, want in andere omstandigheden ben je ook een ander mens. Dat is, ook heel interessant. Dus erachter komen wie je bent als je niet werkt.
Heb jij het ooit gedaan, een wat langere...
Ja, ik heb nou... Ja, dus ik ben op een soort sabbatical gegaan aan het begin van de coronacrisis. En ik had allemaal wilde plannen van ik ga naar Bali.
Maar dat konden ze even niet?
Japan en zo, dat kon allemaal niet. dus uiteindelijk ben ik ook samen met mijn vrouw ben ik 3 maanden weg geweest. 3 à 4 maanden naar Griekenland en Portugal. Uiteindelijk toch ook wel gewoon gewerkt. Want toen heb ik eigenlijk heel veel webinars gegeven.
Oké, lekker.
Maar dat het ergens anders wonen en het ergens anders even kunnen zijn... al was dat maar voor een kort ogenblik, heeft me wel veel gebracht.
Ja, maar kan je dat onder woorden brengen?
Uit je dagelijkse routines en dan dus opnieuw gedwongen worden... om na te denken over wat vind ik eigenlijk belangrijk. En wat werkt er nou voor mij? En ook... Dat is ook, weet je, ik heb nooit een jaar ben ik weg geweest. Maar ik las wel altijd een langere pauze in de zomer in... waarin ik even ver weg ga.
Ja, ja, ja.
En dat gaat dan vaak hierover.
Ja.
Snappen hoe de wereld er op een andere plek uitziet. En ook snappen wat jouw positie binnen een andere kant van de wereld is.
Maar het moeilijke vind ik, en dat ga ik dus ontdekken, is dat... dat gaat ook over onbereikbaar zijn. Dat jij het eigenlijk hebt over meer flexibiliteit.
Ja.
Maar dat is dus tegelijkertijd ook de structuur loslaten.
Ja.
Ja,
dat is doodeng.
Ja.
Zeker. Ja, dus dat kan ik me goed voorstellen. Overigens, die dingen zeg ik over flexibiliteit en werktijden en zo. Dat eigenlijk vooral geënt op mensen die gewoon eigenlijk tussen 9 en 5 werken. En dan in de file heen zitten en in de file weer terug. En misschien eigenlijk gewoon iets meer tijd zouden willen voor met hun kids samen of met de andere dingen die ze belangrijk vinden. Ik denk als ondernemer is het sowieso, kijk je op een hele andere manier naar je tijd en hoe dat precies werkt. Maar ja, ik snap het heel goed. Het is doodeng om erachter... ironisch genoeg tegelijkertijd hetgene dat je opzoekt... en hetgene waar je bang voor bent.
Nee, dat is het mooie. En ik heb genoeg houvast als het gaat ook om koekeroe. En de dingen gaan ook door. En ik ga ook niet... Ik ga ook af en toe terugkomen. Dus ik heb wel wat veiligheidje voor mezelf ingebouwd.
Heb je ook nog buiten koekeroe die natuurlijk doorloopt... een moment van een maand of meer... waarin je even helemaal niet werkt?
Ja, dat is wel het idee. Want eerst had ik het alweer bijna als een soort... koekeroe wereldreis gemaakt. En toen had ik het er ook met Floor over. En dat vond ik een goed punt. Dan wordt het gewoon dat. Dan is het gewoon, over 2 weken moeten we daar zijn. En dus zeker in het begin, geen plan.
Cool.
Ja.
Spannend.
Een andere, dat laatste hoofdstuk vind ik wel echt mooi. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een beetje voelde, wat je eerder zei van wie ben ik, omdat het echt gaat over grote dingen als het systeem veranderen. Ja. Maar ik vind het top hoor, want het geeft gewoon wel handvatten, wat het al over social media. En de school mentaliseren, zeg ik dat goed?
Ja, dus dat is een hoofdstuk dat gaat over veerkracht. En over dat je daar waar beter zo vroeg mogelijk mee kunt beginnen. En het begint ook eigenlijk dat hoofdstuk met de observatie van... Er zijn heel veel dingen die we heel belangrijk vinden in het leven. Namelijk bijvoorbeeld dat mensen het een beetje kunnen redden. En mentaal gezond zijn en hun emoties snappen. Maar gek genoeg leer je die dingen allemaal niet echt op school. Of in ieder geval niet expliciet. Ik weet dat ze op de basisschool best een hoop dingen daarmee doen hoor. Maar het is bijvoorbeeld geen vak op de middelbare school. Je eigen emoties snappen en herkennen. Dus ik pleit er eigenlijk voor een vak veerkracht. En dat gaat over... om het zo maar even te zeggen, mentale weerstand. Dus jezelf kunnen redden, jezelf kunnen snappen. En ook snappen wat je emoties en zo betekenen. En ik zou zeggen, dat zouden we eigenlijk moeten instellen als vak. Het is eigenlijk heel gek dat we dat niet
super
doen.
Supergek.
Ja.
Maar het is ook...
Precies. En een van die dingen is dus mentaliseren, want daar had je het over. Ja. En dat is een begrip uit de psychologie of de psychotherapiewereld. En dat gaat simpelweg over, snap ik wat er in mezelf en in andere mensen omgaat? Ik voel me nu boos en dat komt omdat jij dit en dit en dit hebt gezegd, maar jij voelt waarschijnlijk dit of jij zult misschien wel die gedachten hebben gehad. Dus op een wat voel ik, wat denk ik, wat voelt de ander, wat denkt de ander?
Nou, ook in combinatie met de body keeps the score, ook van wat voel ik nu eigenlijk letterlijk in mijn lichaam? En daar...
En dat is het hele ding met emotioneel wijs worden of emotioneel intelligent, al heb ik ook wel mijn vraagtekens bij die specifieke term, maar dat gaat eigenlijk hier over snappen wat je emoties betekenen. Ja. En op het moment dat je het snapt en dat je er woorden voor hebt, worden die ook een stuk beter beheersbaar. Want anders, als je die niet hebt, dan word je overweldigd door wat je voelt. Dan denk je, wat voel ik nou? Ik ben all over the place. En dan voel je je waarschijnlijk gestrest, maar omdat je niet snapt wat dat inhoudt, overweldigt het je. Ja. Dus hoe beter je emoties snapt, hoe beter je woorden weet te geven aan je ervaring en hoe beter je dat doorleeft en daarop reflecteert, hoe beter die dingen ook te snappen zijn.
Er is al wel een school die dit doet. Maar
De school, school of life. Dat klopt. Maar dat is voornamelijk voor volwassenen.
Ja, precies. Dat is,
mensen die cursus hebben gemist en dan later in hun leven dat oppakken. Dat klopt,
Kan je, voor de mensen die dat niet kennen, ik vind het echt machtig mooi. En zeker ook omdat het, omdat het ook wel heel vaak heel aards blijft en handvatten geeft. Ja. En ook alweer, dat vind ik dezelfde leuk, heel rock'n'roll ook op Lowland staat, om maar iets te noemen.
Heel rock'n'roll.
Nee, vind ik wel. Waar staat de school of life voor?
Een talk houden op Lowlands over waarom je maar beter kunt stoppen met proberen gelukkiger te worden.
Ja.
Dus dat geeft een beetje weer ongeveer wat we doen. Maar de School of Life is een organisatie of een school. Organisatie die is begonnen in Londen. Die ooit is bedacht door de filosoof Alain de Botton.
Ja, fantastisch boek ook geschreven.
Ja, als je die nog een keer kan interviewen, zou ik dat
staat
zeker
hoog
doen.
Op het lijstje. Ja, absoluut.
En Alain de Botton is dus een Brits-Zwitsers filosoof die zich binnen de academie en buiten de academie altijd heeft beziggehouden met filosofie. Maar die op een gegeven moment ook dacht, filosofie moet eigenlijk iets zijn voor iedereen.
Ja.
Waar we op een praktische manier allemaal iets aan hebben. Dus niet alleen maar iets dat wordt betracht binnen de muren van de academie, zeg maar iets waar we allemaal aan hebben. En wat hij voor zich zag was een plek waar je naartoe kunt om het te hebben over levensthema's en over levensvragen. En waarbij je daarbij, je kunt daar lessen volgen, cursussen volgen, waar je vanuit de kunst en vanuit de filosofie en vanuit de psychologie antwoorden kunt vinden daarop. Of zelf antwoorden kunt vinden. En dat werd School of Life. En dat begon in Londen en de tweede plek waar dat kwam was Amsterdam. En er zijn ook nog een aantal andere plekken op de wereld waar schools zijn gevestigd. En het gaat dus eigenlijk hierover. Eigenlijk over alles wat je niet op school hebt geleerd, maar wel had moeten leren eigenlijk. Hoe vind ik een baan die bij me past? Hoe kan ik het beste ruzie maken? Hoe leer ik op mezelf vertrouwen? Dat is een cursus die ik dan bijvoorbeeld geef, of een les die ik geef over zelfvertrouwen. Hoe kom ik in het reinen met mijn eigen sterfelijkheid? Hoe kan ik praten over seks? Dat soort onderwerpen. Hoe kan ik mijn kwetsbaarheid tonen? Dat soort dingen. En dan vanuit, daar kun je naartoe rond deze vragen. En er zijn allerlei producten die je kunt kopen. Er zijn boeken hierover. Er worden filmpjes gemaakt op YouTube.
Je kan ook vragen stellen als je
kan vragen stellen en je kunt dus meedoen aan classes of aan cursussen. Waarin je een avond hiermee bezig gaat onder leiding van
zowel
een
online als tegenwoordig weer real life.
Ja, klopt. Ja dus ook in Amsterdam zitten we op het Frederiksplein.
Heel mooi. Ook een leuke. Je kan je ook gewoon een drankje doen en een beetje
dus een goede
lezen.
Koffie hebben ze. Dan kun je ook gewoon een beetje hangen. Ja. En je kunt daar dus ook allerlei cursussen volgen. En ik ben een van de docenten daar.
Ja. En dat is toch niet de plek die jij niet wil onthullen waar jij altijd koffie drinkt en werkt?
Nee. Het is zeker een van mijn... Dus ik heb het in mijn boek over third place.
Ja.
De plek waar je het meeste tijd doorbrengt buiten je eigen huis en je werk, is dan je third place. En ik heb inderdaad een third place waar ik een heel groot deel van het boek heb geschreven, waar ik me volledig thuis voel. Dat is een plek hier in Haarlem, niet in Amsterdam.
Oké. Nou, je maakt het nu echt een
niet zal verklappen.
Nee, je maakt het niet echt
maar die dus heel belangrijk voor mij is. En ik weet dat er zijn ook wel andere third places die je op andere plekken kunt vinden.
Ja.
Maar dit is toevallig die van mij.
Als we dit opnemen, is het nog geen 12 september geweest.
Nee.
Dus dan, voor de mensen die dit op tijd horen,
kunnen
we het even hebben over iets wat jij gaat doen. Psychologie in vogelvlucht.
Klopt. Ik geef een aantal cursussen. Ik geef onder andere een les over zelfvertrouwen. Dat is een les waar je een avond naartoe kan. Maar ik doe ook wat langere cursussen. En een daarvan heet Psychologie in Vogelvlucht. En die gaan we voor de tweede keer doen.
Mm-hmm.
En die begint op 12 september. Dat is een online cursus waarin je in 10 maandagavonden, ga je eigenlijk door de hele psychologie heen. En ik geef colleges over... Het is 10 colleges van 1,5 uur over eigenlijk de basics van psychologie. Wat je moet weten over psychologie. En daar heb ik ontzettend veel zin in. Want het was onwijs leuk afgelopen keer dat we die hebben gedaan.
En kan je niet of je bepaalde onderwerpen hebt?
Ja, zeker. Bij psychologie denken de meeste mensen aan psychotherapie.
Ja.
Dat is over stoornissen en wat je dan kunt doen. En over Freud en over psychotherapie. Gaan we het zeker heel uitgebreid over hebben. Zowel de oude, laten we zeggen, psychoanalytische psychotherapie. Als wel de nieuwere psychotherapieën. Maar het gaat ook over alle andere onderdelen van de psychologie. Dus over het brein en hoe het brein werkt. Het gaat over de mens als sociaal dier en hoe we worden beïnvloed door de sociale omstandigheden en groepen. En eigenlijk over de vraag, deugen mensen nou? Is wel wat over te zeggen.
Ja.
Het gaat over ontwikkelingspsychologie. Gaan we een college hebben over hoe worden kinderen volwassen mensen? En ook mentaal gezien, hoe leren we de wereld snappen? We gaan het hebben over persoonlijkheid, waar we het net over hadden.
Ja.
Hoe zit je in elkaar? Wat moet je
en of je dat
wel
of niet kan veranderen?
Ja, precies. Precies. We gaan het hebben over cognitieve psychologie. Dus hoe werkt ons denken en hoe werkt onze manier van de wereld snappen? We gaan het hebben over stress. We gaan het hebben over positieve psychologie. Wat weten we over geluk? Dus ontzettend veel, een hele veelheid aan onderwerpen.
Super.
Ik ga proberen dit keer wel de colleges binnen 1,5 uur te houden. Maar dat was voor vorige keer best een uitdaging.
Okay.
Want ik wil heel veel vertellen. En het is ook heel leuk om alle vragen te beantwoorden. Maar het is een cursus die bedoeld is voor eigenlijk iedereen die altijd al een keertje psychologie had willen studeren, maar daar nooit is aan toegekomen. Of mensen die geïnteresseerd zijn in menselijk gedrag. Over hoe de mensen om hen heen werken. Of hoe je zelf werkt. Dat zijn de onderwerpen die we gaan doen.
Ik doe sowieso een link in de beschrijving.
Ja.
En als ik nou op een maandagavond niet live erbij kan zijn, kan ik er dan terugkijken?
Je kan het zeker terugkijken. Je kan helaas dan niet meer een vraag stellen, want je kan niet terug in de tijd het college vragen. Het zou mooi zijn als dat wel is. Maar je kan hem zeker ook terugkijken als je niet alle maandagavonden erbij bent.
Vet. Psychologie in vogelvlucht.
Ja.
En je gaat ook, begreep ik, van de School of Life iets doen over een werkgeluk.
Ja, dat klopt. Dan ga ik interviewen. Dat is ook wel eens leuk.
Okay.
En dat is inderdaad een serie die gaat over werkgeluk. Wordt een serie in het Engels, waarin ik in 5 avonden allerlei experts interview over werkgeluk en over meer tevredenheid in je werk. Onder andere Tony Crabb van het boek Busy. Vertaald is nooit meer te druk in het Nederlands.
Ja, ja.
Een Deense psycholoog die het heeft over gedachten en denkpatronen veranderen. Een slaapwetenschapper, Els van der Helm. Liz en Molly, die een leuk Instagram-account hebben, die heel erg over zelfhulp en daarmee bezig zijn en het over emoties gaan hebben.
Hmm.
En iemand die het gaat hebben over meaning, dus betekenis vinden in je werk.
Ja. 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 Dus wanneer gaat dit spelen?
Snel.
Okay.
Volgens mij beginnen we in oktober.
Ja, okay.
Ja. Oktober.
Nou, ik zal daarvan ook als je.
Het is in ieder geval dit najaar en dat wordt op de woensdagavonden worden dat. Dus 5 woensdagavonden
gaan. Vet man. Ja, Kokeroe in de School of Life gaan echt mooie dingen doen. Dus
top.
Ik zal het ook gewoon in de nieuwsbrief en zo meenemen.
Heel leuk.
Eén ding wat je net noemt, daar dacht ik toch van ja, nou goed, daar zal je het over gaan hebben. Ook in psychologie in Vogelvlucht.
Ja.
Dat is dat hele. Nou ja, we begonnen er ook eigenlijk mee met geluk.
Ja.
Hè, geluk is ervaringen min verwachtingen.
Ja.
Maar jij zegt iets wat in ieder geval hierdoor... Nou ja, ik neem aan dat je die kent en ook hoog hebt zitten. Ab Oosterhuis.
Dijksterhuis.
Of Ab Dijksterhuis, sorry, je hebt gelijk.
De andere is viroloog, volgens mij.
Ja, nee, precies.
Ab Dijksterhuis is gelukswetenschapper. Ja.
Kijk, jij zegt... Hoe meer je focust op geluk, hoe ongelukkiger je wordt.
Ja.
En ik weet van hem, het gesprek hier aan tafel, dat hij wel voelde... Maar goed, dat is misschien ook een wat de soort positieve insteek. Dat hij is zoiets had van ja, als je er veel mee bezig bent. Ja, hij zegt, ik was zo bezig met het onderwerp, ik werd automatisch gelukkiger. Omdat ik me gewoon heel bewust werd van hoe geluk werkt.
Ja.
Dus dan,
dat is interessant.
Ja.
Oh, dan zou ik hem eens moeten vragen dan. Het hangt denk ik heel erg vanaf wat je doet om gelukkiger te worden.
Nou ja, kijk, het is meer de basis weer van je boek. Je bent al genoeg. Als het vanuit een soort desperateheid is met... Oh, was ik maar gelukkiger. Ja. Dan snap ik wat je bedoelt.
Ja. Nou, dit is, ik zei net al, we stonden op Lowlands ook met de School of Life. En daar deed ik een praatje over waarom je maar beter kunt stoppen met proberen gelukkiger te worden. En dat heeft een aantal redenen. Ook omdat we, denk ik, wat ons verteld wordt over geluk... of over wat we moeten doen om geluk te bereiken... dat vaak niet automatisch werkt. Heeft dan vaak te maken met... tegenwoordig met je intenties het universum insturen... en dan hopen dat het vanzelf terugkomt. Of inderdaad, al die dingen die je net helemaal aan het begin noemde... om 5 uur opstaan, heel veel sporten, in een ijsbad gaan zitten... al dat soort dingen. Die wel degelijk wat kunnen helpen... maar de belofte die er vaak bijgegeven wordt... is dat je er heel erg gelukkig van wordt... en dat blijkt in de praktijk toch best een beetje tegen te vallen.
Ja.
En we weten ook, als je het daar heel erg in zoekt... dan word je niet noodzakelijkwijs... Ja, toch... Daar zou ik eens een keer een debat met Dijksterhuis over moeten hebben... over in hoeverre bewust bezig zijn met gelukkig worden... je nou echt gelukkig maakt. Want er zijn ook wel onderzoeken die zeggen... dat je er niet echt gelukkiger van wordt... maar wel een stuk egocentrischer en narcistischer.
Ja, ja, ja,
omdat je de hele tijd bezig bent met hoe voel ik mij? Wat is mijn intentie? Leef ik mijn chakra's wel vandaag? Dat is een flauw grapje. Dus hoe meer je daar heel erg bewust mee bezig... hoe meer je daarop blind staart... Hoe minder je het ook wordt. Ik zou betogen, wat je beter kunt doen... is accepteren dat je niet altijd gelukkig kunt zijn. Helaas, hoewel je dat misschien ook wel graag wil. Bezig zijn met wat wil ik toevoegen aan de wereld... en niet zozeer bezig zijn met wat wil ik er uithalen... qua mijn eigen... gemoedstoestand. Ik denk dat een veel betere is om te doen. Los nog van het feit dat, en daar ga ik ook in die college reeks veel over zeggen, er een aantal dingen zijn die wel degelijk kunnen helpen om je wat beter te voelen. Niet om voor altijd extatisch gelukkiger te zijn.
Nee, ik denk, wat jij dan eerder hadden we het over de ziel van de diepte.
Ja.
Ik denk wel degelijk, maar het gaat ook weer over verwachtingen en zo, dat je, zo'n momentje, hoe gek dat toch mogen klinken, in een ijsbad echt wel zou...
Ja.
Kunnen creëren. Als het maar. Ja, niet, dit gaat weer over.
Het gaat over verwachtingen en het gaat over dingen die wel degelijk kunnen helpen om je iets beter te voelen. Maar kijk, waar ik me aan stoor is die belofte dat je dat geluk op te lossen valt.
Ja.
En dat je het dus helemaal zelf in de hand hebt.
Ja.
En ik denk dat dat ongelukkiger maakt dan dat het helpt.
Je vergelijkt het op een gegeven moment, vind ik een mooie, ik weet niet of die van jou is, met een vlinder.
Ja, dat is een quote van Louis-Henri Thoreau. De schrijver, en ik kan het niet woord voor woord uit mijn hoofd... maar die zegt iets als geluk is een vlinder. Hoe meer je die probeert na te jagen, hoe meer die je ontsnapt. Maar ga je even iets anders doen en ga je even rustig zitten... dan komt die misschien wel zachtjes op je schouder zitten.
Mooi, ja, heel erg mooi. Ik moet weer even plassen. En dan, maar ik weet niet of we dat... Ik wilde mensen toch ook wel... ik weet niet of je bereid bent om die even met ons te delen. Een hele mooie compassieoefening die erin staat.
Ah ja, is goed. Ja, 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 okay, is goed. Top. Doen we die zo.
Ja, we gaan een oefening doen tot besluit, denk ik.
Ja, we gaan een oefening doen. Een van de dingen die... Ik heb een hoofdstuk dat gaat over op jezelf vertrouwen. En dat gaat ook wel een beetje in tegen het idee dat je een superheld moet zijn en jezelf altijd moet verbeteren. En gaat ook over snappen wat je in huis hebt en snappen wat je aan jezelf hebt. En een van die dingen, we hadden het net over positieve psychologie. Een van die dingen die je kunt doen is compassie trainen.
Ja.
En compassie is eigenlijk het woord zegt het al, compassie, medelijden. Medelijden met anderen kunnen hebben, maar om medelijden met anderen te kunnen hebben, moet je ook medelijden met jezelf kunnen hebben. En waar gaat het over? Snappen dat je ook maar een mens bent. En dat je dus fouten maakt en dat je niet perfect hoeft te zijn. En dat je ondanks dat je niet perfect bent, ook van jezelf mag houden. Simpelweg omdat je net zo'n mens bent als andere mensen. En wat je compassie oefenen, ik heb dat allemaal overigens niet zelf bedacht. Ik moest daar een aantal experts voor aan de tand voelen. Bijvoorbeeld Wouter de Jong, die je misschien ook wel kent.
Ja, ja, zeker. Mind gym.
Omdat die daar een stuk beter in zijn dan ik zelf. Dus dit was ook weer een les voor mezelf. Wat je kunt doen om compassie te trainen. Er zijn een aantal wat formalistischer meta-meditaties voor. Maar mijn eigen versie is dit. Dus even gaan zitten en je ogen te sluiten. En een paar keer diep in- en uitademen. Nou, dat doe je vanzelf al heel hard. Ja,
ik voelde hem.
Ja. En dan is je vraag stellen, hoe voel ik mij op dit moment? Wat voel ik? En dat kan van alles zijn. Het kan iets positiefs zijn. Het kan ook iets negatievers zijn. Het kan blijheid zijn, vreugde, angst, boosheid, frustratie. En jezelf daarna is de vraag te stellen, wat zou ik mezelf nu kunnen geven? Wat zou ik mezelf nu cadeau kunnen doen om me wat beter te voelen? Wat zou ik mezelf kunnen geven? En ook dat kan weer van alles zijn. Kan zijn dat je voor jezelf een kop thee zou willen zetten of een uurtje vrij zou willen geven. Dus de vraag, wat kan ik nou mezelf geven op dit moment? En de derde vraag die je dan kunt stellen is de vraag, wat wens ik mezelf voor vandaag toe? Kan ik mezelf iets positiefs toewensen vandaag? Misschien wel dat je met een beetje energie je werk kunt doen. Of dat je het gewoon overleeft tot aan het einde van je werkdag. Kan van alles zijn, maar wat wens je jezelf toe? Nou, haal dan nog eens een keer diep adem. En ga dan vrolijk de rest van je dag in, Giel.
Lekker. Ja, ik merk dat jij een beetje ongemakkelijk wordt van zo'n oefening doen. Ik weet het ook, want dat is...
Nou, dat komt omdat dit is voor mijzelf ook nog best een uitdaging. Om niet alleen maar bezig te zijn met waar wil ik heen en wat zijn de doelen die ik wil bereiken. Maar met wat is er nu en... inderdaad, wordt dan. Het is een oefening ook.
Ja, nee, ik vond het heel tof, omdat... vandaag is het net tijdens de opname... Dus ik voelde vooral heel veel onrust, omdat het wel gewoon een beetje de dag is dat ik bekend heb gemaakt dat ik een jaar bij de radio ga stoppen. En antwoord op de tweede vraag was heel erg dat ik dacht... Oh ja, laat ik vandaag gewoon... Ja, het klinkt heel suf, maar ik dacht... Laat ik vandaag eventjes gewoon in het bos wandelen.
Ja.
Dat had ik totaal niet bedacht nog. En jij zegt dat ik denk, ja, dat gun ik mezelf echt even. Want dan, ja, dan weet ik. En dat was dan bij mij meer het antwoord op die derde vraag. Gewoon die, nou ja, wat eigenlijk de eerste over ging. Die verbondenheid met wat je voelt. Dat wenste ik de rest van de dag mezelf wel toe.
Ja. Ja, dus het gaat inderdaad om dat soort dingen. En die kun je, de oefening is dat... zo eens af en toe met jezelf doen. Ja. En dat kan op momenten dat je je op zich best wel goed voelt. Of ja. op momenten dat je echt een beetje opgefokt bent, bijvoorbeeld. Hè? Dus ik heb Wouter geïnterviewd, Wouter de Jong. En ja. hij had het over dat hij dat ook wel eens in de auto doet. Als hij in de file staat ja, en denkt, al die mensen. Ja. Dat je dan eens even bij jezelf naar binnen gaat en denkt, ja, je bent boos, hè?
Ja. ja.
Wat kun je nou jezelf geven?
Ja, beter worden in voelen, dan gaan we weer.
Dan zijn we weer helemaal rond.
Je bent al genoeg.
Ja.
Leuk, Thijs. Ik zit zeker te denken en te kijken of we iets ook misschien qua gastenuitwisseling of iets met die werkgelukreeks kunnen doen. Dat vind ik echt wel koekeroe materiaal. Psychologie in vogelvlucht ga ik zeker volgen.
Cool.
Weet jij al wat je volgende grote project is? Want dat is niet gelijk de roman. Is er al een soort thema? Nee. Of je zit nu veel nog op deze planeet, denk ik?
Nou, ik heb natuurlijk wel wat stiekeme ideetjes. En een ervan is toch nog iets dieper ingaan op dat hele social media verhaal.
Ja, oké. Want
daar
heb ik
nu
een
hoofdstuk in het boek aangeweid. Maar er zit eigenlijk
komt
meer
ook wel
in.
Vaker terug.
Precies.
Maar het is ik kan niet wachten, want dat is de social dilemma is precies wat het is. Oké, en dan weet ik oprecht niet. Ik denk dat ik dat in aflevering 24 nog niet deed. Dus ik gooi hem er gewoon nog even een keer in. Hoe kijk je aan tegen de dood?
om maar even goed af te sluiten, bedoel je?
Ja. Nou ja, ook vind ik dat wel grappig met... Ja. Je hebt al gezegd, ik geloof niet in hoe zeg je dat? Meerdere levens, reïncarnatie-achtige dingen.
Ja.
Wat denk je wel dat er gebeurt?
Ik denk dat er met je individuele bewustzijn niks gebeurt. Er niks is.
Klaar.
En dat vind ik ook het enorm beangstigende eraan.
Oh, dus je bent er best wel bang voor?
Ik ben best wel bang voor de dood.
Oké. Okay.
Ja. Ik moet je zeggen, ik heb daar in andere podcasts wel eens over verteld. Ik heb het ook wel eens meegemaakt. Dus ik heb een keer een LSD-trip gehad die zo zwaar was dat ik mijn eigen
echt
dood
meemaakte.
Een soort
bijna doodervaring, ja. Okay.
Ja, oploste in het niets. En daarna weer een wedergeboorte. Het was hard werken, dit Giel. Kan ik je vertellen. Dus toen kwam ik daaruit en toen dacht ik, ik heb het dus al een keer meegemaakt. Zoiets zal het dus wel zijn. Ik denk wel dat je als mens... Ik heb er wel eens een boek over gelezen van Irvin Yalom. Die heeft een boek geschreven, een psychotherapeut die al 60 jaar in het vak zit. Nu een beetje aan het eind van zijn carrière, volgens mij ziek is ook. Die heeft ooit een boek geschreven over de dood. En het boek heet Tegen de zon inkijken.
Oké, ik zet hem toch ook even bij de
zeker.
Lijst.
Dan. Ja, zeker. Dan toch nog een boek tip. Ja. En die heeft het over... heb ik volgens mij 15 jaar geleden gelezen, dat boek. En dat zal me altijd bijblijven. Het idee van rimpelingen op het wateroppervlak. Je gooit een steentje in het water en die rimpelingen breiden zich uit. En eigenlijk is dat ook wat je met je leven doet. Je bent zelf dat steentje dat in het water wordt gegooid. Maar je hebt effect op de mensen naast je. Op
en
een
je bedoelt te zeggen, als je weg bent, dan rimpelt het wel door.
Ja, dus dat vind ik altijd... Dat vind ik dan, als ik zo angstig ben over de dood, altijd wel een heel geruststellende gedachte. Dat je voor de mensen in je directe omgeving en misschien nog wel veel verder daarbuiten, waar je zelf helemaal geen weet van hebt, een bepaalde beweging teweeg brengt. Die nog voorleeft nadat je er zelf niet meer bent. En ik weet het uit eigen ervaring ook wel. Ik heb ook onderdelen van mijn oma in me, bijvoorbeeld. Die er zelf niet meer is, maar die dan op die manier toch ook wel in haar kinderen en in haar kleinkinderen doorleeft, zeg maar. Hè? Dus dat vind ik dan wel weer de geruststellende gedachte. Maar ik denk niet dat je individuele bewustzijn voortleeft.
Nee.
Ik hoop dat voor de tijd dat ik ga, dat ik mijn bewustzijn kan uploaden. Het lijkt me heel spannend. maar ik denk niet dat er automatisch iets gebeurt.
Maar dan echt de laatste vraag. Hoe wil je herinnerd worden? Of eigenlijk dus in jouw woorden, wat voor rimpel zou je graag willen achterlaten?
Ik vind dat moeilijk te zeggen over heel mijn leven. Maar ik denk, kijk, de filosofie waarmee ik dit boek heb geschreven, gaat eigenlijk over niet zo streng zijn voor jezelf. En van jezelf kunnen houden, ook al heb je gebreken als mens en ben je niet perfect. En ik heb ook wel daarmee een beetje troost willen geven in een wereld die maar al te veel wordt gedomineerd door prestatiedruk en er niet mogen zijn. Dus dat is toch wel de boodschap die nu het meest bij mij past.
Genoeg. Je bent al genoeg. Dankjewel, Thijs. En jij bedankt voor het luisteren. Laat vooral een recensie achter Spotify, iTunes, die dingen. Moet je maar even een keer uitzoeken. Ik vind het ook altijd lastig, maar het zit ook bij Spotify. En als je dit kijkt op YouTube, dan kan je een duimpje omhoog doen. Kan je reacties achterlaten. En in beide gevallen, of je luistert of kijkt, vind je dus een link in de beschrijving naar zowel de boeken die hier besproken zijn, de dingen met de School of Life. En ik zal ook een linkje zetten naar onze eerste aflevering, mocht je die niet gezien hebben. Wederom een genoegen en graag tot de volgende keer, Thijs.
Tot de volgende keer.
Zonnegroet. Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die je normaal gesproken, nou ja, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. En Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selei. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, poeh, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via kukeru.nl/meditatie. Dus kukeru.nl/meditatie.